Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending luisteren op frequentie korte golf 3325 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta, uitgezonden. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We zullen beginnen met recente nieuws, vervolgens door het hoogtepunten van de week, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku. Het programma De Wonderen van Indonesië, een programma die houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies. En het volgende programma is Diversen. Het houdt resten en activiteiten van de Indonesische maatschappij. En als de laatste programma De Muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren via livestreaming op ons website www.voinews.id of via onze applicatie RRI Play. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Dit is de stem van Indonesië met dit nieuws. Indonesische regering deed een paar heronderhandelingen met de Zuid-Koreaanse regering in verband met de KFX-straaljagers. Deze onderhandelingen worden gedaan omdat de onzekere globale marktomstandigheid is. De minister van Politiek, Recht en Veiligheidszaken, Wiranto, leidt de speciale coördinatie ontmoeting om over de procurement van Sukhoi SU-35 en de ontwikkeling van KFX-IFX-straaljagers te bespreken. Terwijl het hoofd van de Investment Coordinating Board Thomas Lembong zei, deze heronderhandeling werd gedaan om negatieve impact te vermijden. Indonesië en Zuid-Korea werken samen in de ontwikkeling van de KFX-IFX straaljagers. De samenwerking is van de straaljagersontwikkeling tot de productie van prototypes beperkt. Van 6 prototypes zal in naar Indonesië worden ingediend. Indonesische consulair in Jeddah, Harry Saripudin, zei dat de bilaterale betrekkingen tussen Indonesië en Saudi-Arabië steeds verhoogd. Harry Saripudin legde uit dat het bezoek van koning Salman bin Abdul Aziz Al Saud naar Indonesië in maart 2017 een bewijs van de betrekkingen versterking is. Op economisch gebied laat de waarde van handelstransacties tussen de beide landen een positieve trend zien. Daarnaast zijn er 155 Saudische zakenmensen die belangstelling hebben getoond om deel te nemen aan de 33e Trade Expo Indonesia 2018. De Indonesische consul-generaal in Jeddah voegde toe dat de regering van Saudi-Arabië vanaf dit jaar de route naar Mekka dienst had geïnnoveerd, een snelle service voor Indonesische pelgrims. Honderden deelnemers vanuit 6 landen nemen deel in de International Conference on English Across Cultures die door Ganesha Universiteit Bali werd bijgewoond. De commissie voorzitter met Hari Santosa zei dat dit evenement is bedoeld om een netwerk en samenwerking in de academische wereld vanuit verschillende disciplines op te bouwen. De conferentie concentreerde zich op het belang van onderzoekspublicaties in het internationale journal om onderzoeke resultaten naar de buitenwereld te verspreiden en de kans om samenwerking op internationale schaal te openen. De 6 landen zijn Indonesië, Maleisië, Vietnam, Engeland, Verenigde Staten en Australië. Indonesische badmintonatleet Gregoria Mariska Tunjung gaat naar de halve finales van Denemarken Open 2018 na ze de kwartfinale wedstrijd won. Ze reed tegen Lene Gjaarsveld. Gregoria won 20-22, 21-19, 21-13 gedurende 64 minuten. De halve finale in Odense op zaterdag lokale tijd is de eerste halve finale van Gregoria op het Super 750 niveau toernooi. Ze zal tegen Indiase atleet Saina Nehwal strijden. De coördinerende minister van Economische Zaken van de Republiek Indonesië, Darmin Nasution, bevestigde dat er een moratorium op vergunningen voor het vrijgeven van bosgebieden voor oliepalmen gedurende 3 jaar is uitgevoerd om verschillende kwesties met betrekking tot de oliepalmbeheer op te lossen. Volgens minister Van Darmin kunnen oliepalmplantages door de vernieuwing van deze vergunningen voldoen aan internationale normen in overeenstemming met de Indonesische duurzame palmolie ISPO, die tot nu toe in twijfel is gebleven, een aanleiding heeft gegeven tot debat over de productenkwaliteit. Daarnaast is het moratorium ook nuttig voor het revitaliseren van oliepalmplantages, zodat oude planten kunnen worden vervangen door jonge planten om de productiviteit te verhogen. Dat was nieuws voor vandaag.
Hoofdpunt van de week. Presenteert de aantrekkelijke gebeurtenissen van de week.
Beste luisteraars, we zijn nu in het hoogtepunt van de week. Ik ben Yubi, uw presentator voor vandaag. En vandaag bespreken we over de Indonesische concurrentievermogen is verbeterd. Het World Economic Forum, WEF, 2018 publiceerde op woensdag de Global Competitiveness Index 4.0. In deze index staat Indonesië op de 45e plaats van de 140 landen. Deze positie is hoger dan de vorige, namelijk op de 47e positie. De positie van Indonesië is nog steeds onder Singapore, dat op de 2e plaats is, Maleisië op de 25e en Thailand op de 38e. In de eerste plaats is de Verenigde Staten, die in de gedurende 9 jaar onder Zwitserland de verandering in methodologie bij het rangschikken van WEF dat in de toekomst meer op de technologie gebaseerde groei is gericht. Door de VS naar de top in de 2018-editie heeft de WEF een nieuwe methode gebruikt. Het gebruik van digitale technologie is een beoordeling. Daarnaast verklaarde het WEF ook de politieke polarisatie en fragiele economische herstel van groot belang zijn om nieuwe paden van groei en welvaart te definiëren, te beoordelen en te implementeren. In haar officiële verklaring verklaarde WEF dat de concurrentieindex jaarlijks werd opgesteld om het wereldwijde concurrentielandschap te achterhalen, in lijn met de vierde industriële revolutie, oftewel industrie 4.0, in de index staat de VS op de eerste plaats, gevolgd door Singapore, Duitsland, Zwitserland en Japan. De verschillende componenten die in de index worden onderzocht, zijn onder andere de bereidheid van instellingen, infrastructuur, informatie en communicatie, technologie, macro-economische stabiliteit, gezondheid, vaardigheden, marktaandeel, arbeidsmarkt, financieel systeem, bedrijfsdynamiek en het innovatievermogen. WEF-bestuurslid Sadia Sahidi zei dat de VS een centrum van innovatie is, met een flexibel personeelsbestaan en een grote markt, On the Thursday, said the econoom van de Instituut voor Ontwikkeling van Economie en Financiën Indef, Bima Yudhistira, dat de index van de concurrentiepositie, die nog steeds in de 45e rang was, liet zijn dat Indonesië nog een aantal verbeteringen moest aanbrengen in de verschillende sectoren. En daarvan is de concurrentiepositie van lokale producten op de internationale markten. Daarnaast worden ook de arbeidsvoorwaarden, inclusief arbeidsverhoudingen, nog steeds verbeterd, dat de personele capaciteiten in de digitale industrie die nog niet optimaal zijn. In overeenstemming met Bima, zei een lid van de Indonesische Kamer van Koophandel de Industrie, Kadin, Carmelita Hartoto, dat zij de verbetering van de Indonesische competitiviteit de klassificatie vrijgegeven door WEF 2018 verwelkomde. Toch geeft het volgens hem nog steeds hard werk om voortdurende verbeteringen aan te brengen, vooral in de innovatie- en arbeidssectoren. Volgens Carmelita, met de huidige verwijderde economische omstandigheden, moet Indonesië een plaats krijgen, aangezien de wereldeconomie momenteel op zoek is naar een nieuw evenwicht. Luisteraars, dat was het hoogtepunt van de week.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste voorluisteraars, dit is het programma Vandaag in de Geschiedenis. We zullen beginnen met de gebeurtenis van 21 oktober 1940. Ernest Hemingway publiceerde een roman getiteld For Who the Bell Tolls. Nobelprijswinnaar Ernest Hemingway bracht op 21 oktober 1940 een roman uitgetiteld For Whom the Bell Tolls. De roman wordt beschouwd als een van zijn beste werken. Deze roman vertelt het verhaal van Robert Jordan, een Amerikaanse jongeman in de internationale brigade tijdens de Spaanse burgeroorlog. Als een explosief van dynamiet kreeg hij de opdracht een brug op te blazen tijdens een aanval in de stad Segovia. Ernest Hemingway is een Amerikaanse schrijver en journalist. Zijn werk had een belangrijke invloed op de ontwikkeling van literatuur uit de 20e eeuw. Luisteraars, we gaan naar de gebeurtenis van 21 oktober 1986. De onafhankelijkheid van Marshall Island. De Republiek van de Marshall-eilanden is een eilandstaat in de westelijke Stille Oceaan. In 1944, tijdens de Tweede Wereldoorlog, vielen de Verenigde Staten deze eilanden binnen en brachten ze naar de eilandregio van de Pacific Eiland. Na het einde van de oorlog begonnen de VS verschillende kernproeven uit te voeren op de Marshall-eilanden die in de jaren 60 voortduren. Als gevolg hiervan werden veel Marshall-bewoners getroffen door hoge stralingsniveaus, dus de schadevergoedingsclaims gaan nog steeds door. In 1979 werd de Republiek van de Marshall-eilanden opgericht en werd een Compact of Free Association overeenkomst met de VS ondertekend die in 1986 van kracht werd. En luisteraars, we beëindigen vandaag aflevering met de gebeurtenis in 21 oktober 1994. Noord-Korea en de Verenigde Staten hebben een raamovereenkomst ondertekend waarin Noord-Korea wordt verplicht zijn kernwapenprogramma op te schorten en inspecties goed te keuren. De kaderovereenkomst tussen de Verenigde Staten en de Democratische Volksrepubliek Korea werd op 21 oktober 1994 ondertekend tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Het doel van de overeenkomst is om het kerncentrale programma van Noord-Korea te bevriezen en te vervangen door meer waterkrachtcentrales en stapgewijze normalisering van de betrekking tussen de VS en Korea. The outpouring van de overeenkomst was sinds het begin problematisch en eindigde in 2003. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Indonesia in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste luisteraars, dit is het programma Indonesiaku. Ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. En de topic voor de editie van vandaag is: Indonesië richt zich onmiddellijk op SEA Games en Olympische kwalificatie. Luisteraars, het ministerie van Jeugd en Sport evalueren de Aziatische Spelen van 2018 onmiddellijk en richten zich onmiddellijk op de Filipijnse 2019 SEA Games en Tokyo 2020 Olympiade kwalificaties. Zoals bekend heeft het Asian Sport Grand Evenement 2018 Asian Games Indonesië het grootste succes geboekt sinds de Spelen werden gehouden, waar Indonesië de vierde plaats veroverde door 98 medailles te verzamelen, 31 goud, 24 zilver en 43 brons. Deze resultaten overtroffen de doelstelling van de overheid, namelijk de achtste positie met 16 tot 20 gouden medailles. Om de resultaten van de positieve prestatie te laten voortduren, heeft de minister van Jeugd en Sport, Imam Nahrawi, alle sporttakken opgedragen niet te blijven hangen om hun atleten te laten rusten na de Asian Games. Minister Imam Nahrawi zei ook dat naast de nationale training voor de Manila SEA Games, het budget voor de Tokyo 2020 Olympic is al bestaat. Ondertussen zei afgevaardigde 4 van het ministerie van Jeugd, Zaken en Sport, of Kemenpora Mulyana, dat Kemenpora eerst de Aziatische Spelen zou evalueren voor alle takken van sport, omdat evaluatie de basis vormt voor de planning van 2 andere belangrijke activiteiten in 2019 tot 2020. Mulyana voegde toe dat elke sport een voorstel moet indienen. Bovendien zal het begrotingsvoorstel voor de activiteiten van elke sport in november worden ingediend. Vervolgens worden geverifieerd en de volgende maand zal er een memorandum van overeenstemming maken, zodat in januari de ouder het budget voor 2019 is gaan ontvangen. Inclusief het uitvoeren van proeven en kwalificaties, hij legde uit dat de meeste kans om een budget te krijgen was in de sport die meedeed aan de Olympische Spelen. Waar is het budget om het vermogen van atleten, zoals camptraining, proeven en kunnen verbeteren? Ondertussen vroeg het Indonesische Nationaal Sportcomité of CONI aan alle ouders om hun prestaties te verbeteren, vooral op internationaal niveau. Algemeen voorzitter van de centrale CONI, generaal-majoor Tono Suratman in Jakarta, op woensdag 17 oktober zei dat na het einde van de Asian Games het Nationaal Sportfiliaal Management zich moet voorbereiden op de volgende 2 internationale evenementen, namelijk 2018 SEA Games en de Olympische Spelen 2020. In 2020 is er ook een Nationale Sportweek in Papua. Hij zei dat alle sportleiders en atleten hun beste capaciteiten kunnen mobiliseren, Indonesië ook kan slagen in de 2 internationale sportevenementen. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma De Wonderen van Indonesië. Ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. En voor de editie van vandaag zal ik u vertellen over een van de toeristische bestemmingen in Noord-Minahasa. Blijf bij ons alleen maar in www.voinews.id. Luisteraars, de provincie Noord-Sulawesi is inderdaad bekend als een maritiem paradijs en Lihaga Eiland is een van de toeristische attracties in Noord-Minahasa die u moet bezoeken als u in de provincie bent. Dit eiland met een oppervlakte van ongeveer 8 hectare ligt in Likupang Subdistrict Regenschap Noord-Minahasa. Van de stad Manado, de hoofdstad van de provincie Noord-Sulawesi, om de haven van Likupang of Serai te bereiken, duurt het ongeveer 90 minuten. De aankomst in Likupang zal u nog ongeveer 40 minuten verder reizen met een lokale vissersboot die meestal wordt gebruikt om toerisme naar het eiland Lihaga te brengen. Boothuurprijzen zijn ongeveer 800.000 rupiah voor 20 passagiers. Om het eiland Lihaga te bereiken duurt het vrij lang, maar u hoeft zich geen zorgen te maken, want een vrij lange reis zal niet voor niets zijn. Want wanneer u aankomt op het eiland Lihaga, wordt u begroet door een stuk fijn wit zand omgeven door de blauwe oceaan. Luisteraars, sommigen zeggen dat het onderwaterlandschap van het eiland Lihaga net zo mooi is als het Bunaken Marine Park dat ook in de provincie Noord-Sulawesi ligt. Op Lihaga eiland kunt u snorkelen onder water. Hoewel het eiland niet bewoond is, hoeft u geen zorgen te maken omdat er op dit eiland faciliteiten zijn zoals toiletten en kleedkamers. Op dit eiland Lihaga kunt u ook gratis verblijven. Maar u moet natuurlijk uw eigen uitrusting meenemen, zoals tenten en kookgerei, want er zijn geen warungs of voedsel verkopen op het eiland Lihaga. Luisteraars, dat was het programma De Wonderen van Indonesië van vandaag met de topic Lihaga Eiland in Noord-Minahasa, Sulawesi. Morgen zullen we weer terug met de andere interessante topics. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
Presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië.
Beste luisteraars, Reward Service Voice Indonesië zijn we weer terug in het programma Diversen met mijn Yubi. In deze episode zullen we over het Indonesische die steeds vaker door buitenlanders wordt gevraagd bespreken. Dus blijf u met ons in RRI World Service Voice of Indonesia. Luisteraars. Van jaar tot jaar groeit de interesse van buitenlanders om Indonesisch te leren. In 2017 werd Indonesisch in 45 landen over de hele wereld bestudeerd. Nu wordt Indonesisch steeds meer gevraagd in Saudi-Arabië. Het Indonesische taalkursus voor buitenlandse sprekers, of BIPA, programma gehouden door het Algemeen Consulaat van de Republiek Indonesië, KJRI Jeddah, is altijd druk met de Saudis en expat die in Jeddah en omliggende steden woont. Indonesische Consul-Generaal in Jeddah, Muhammad Heri Saripudin, zei dat het aantal geïnteresseerde mensen van het BIPA-programma van jaar tot jaar verder is toegenomen. Eerder werd dit programma eens per jaar gehouden, maar dit jaar wordt het Indonesische taalonderwijs 3 keer per jaar gegeven, omdat er veel geïnteresseerde mensen zijn die willen studeren. Volgens Harry wilden veel deelnemers Indonesisch leren omdat ze werkten op het gebied van Hajj en Umrah. Luisteraars, het Indonesische consulaat-generaal in Jeddah hield opnieuw het tweede golf BIPA-cursusprogramma voor 2018 dat officieel werd geopend door de Indonesische consul-generaal op maandag 15 oktober 2018. Het BIPA-2-cursusprogramma werd gevolgd door 62 bestanden uit 50 Saudis, 8 Jemenitische burgers, 1 Jordaanse burgers, 1 Amerikaanse burgers en 2 deelnemers uit respectievelijk Mauritanië en Pakistan. De voorzitter van het organisatiecomité, Ahmad Sofian, zei dat binnen de komende 2 weken maar liefst 107 deelnemers het registratiebestand zouden indienen. Hij voegde eraan toe dat de tweede golf van een BIPA-instructeur werd geïmporteerd uit de Semarang State University als resultaat van de gezamenlijke inspanning van het Indonesische consulaat-generaal in Jeddah met universiteiten in Semarang. Behalve Saudi-Arabië opent de Universiteit van Wenen, een van de oudste de grootste universiteiten van Oostenrijk, nu een Indonesische taalprogramma voor de winter of winterklasse oktober-januari 2019. Wina Danurdoro van de Indonesische ambassade in Wenen zei dat het programma van de Indonesische ambassade, gesteld door het Indonesische Ministerie van Cultuur, open stond voor studenten en medewerkers van de Universiteit van Wenen. Het Indonesische taalprogramma is momenteel open voor beginners en intermediaire klassen. Op het beginnersniveau richt het leren zich op het beheersen van de Indonesische taal voor het dagelijkse gesprek, terwijl de tussenliggende klassen meer is op het gebied van grammaticaal beheersing en de ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheden. Deze samenwerking is gestart in 2017. Terwijl het inaugurale programma van het Indonesische taalonderwijs aan de Universiteit van Wenen is gevoerd tijdens de zomer officieel werd geopend door de Indonesische ambassadeur in de Republiek Oostenrijk, Darmansyah Cumala, in maart. In tegenstelling tot de Indonesische taallessen uit de zomerperiode in het vorige semester zijn de lessen Indonesische taal deze winter officieel onderdeel geworden van het curriculum van de Universiteit van Wenen onder de afdeling Sociale Antropologie en Cultuur, Faculteit der Sociale Wetenschappen. Er wordt verwacht dat de niet-gegradueerde en post-academische studenten van verschillende faculteiten en afdelingen van Indonesische taalkursussen volgens om de studiepunten te behalen in het semestercredit unisysteem of SKS van toepassing op de universiteit, namelijk European Credit Transfer and Accumulation System Credit. Darmansyah Cumala zei dat de Indonesische ambassade in Wenen de officiële Indonesische taalkursus in het curriculum van de Universiteit van Wenen verwelkomde. Het Indonesische in de academische wereld en de Oostenrijkse samenleving is nodig om onderzoek en samenwerking in het hoger onderwijs tussen de universiteiten van de 2 landen te ondersteunen. Dit is in lijn met de stijgende trend in handels- en investeringsbetrekkingen tussen Indonesië en Oostenrijk. Luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. We zullen weer terug met de andere thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot volgende week.
De Muziekhoek van Indonesië. Presenteert Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma De Muziekhoek van Indonesië. Ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. En in vandaag editie zullen we de liedjes van Lima Romeo of Vijf Romeo presenteren. En als de opening zal ik het liedje Semenjak Ada Dirimu voor u aandraaien. Veel luisterplezier!
Tak pernah ku duga semuanya berubah. Saat kau memandangku, bergetar hati ini. Kau berikan harapan tentang menawari hariku. Kau ada di sini, ku mampu melupakannya.
Jika isu terbuka, selesai menunggu anda boyo. Negaryo dia isu terbuka, dan kerejo suwiso.
Terasa indahnya
semenjak kau ada di sini,
ku mampu melupakannya.
Jika isu yang terbuka, selesai menurut anda woyoyo. Jika dia isu terbuka, dan kerejo suwiso.
Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya.
Luisteraars, deze groep werd gevormd omdat het werd geïnspireerd door de beroemde vocale groep uit Italië, Il Divo. De vijf Romeo-lid werd gevormd door audities van verschillende steden in Indonesië en werd opgericht op 12 februari 2012. Zoals de naam bestaan vijf Romeo uit vijf personen, namelijk Pungki, Adira, Patudu, Gusti, en Rizky. Hun debuut single Semenjak Ada Dirimu werd uitgebracht in 2012. Het nummer Semenjak Ada Dirimu van Lima Romeo neemt een mix genre tussen remix en K-pop muziek die meer fris en modern klinkt. En het unieke kan is dat één couplet in de songtekst in het refrein verandert in een Koreaanse taal. Dit nummer vertelt het verhaal van iemand die eindelijk een nieuwe geliefde vindt en daarom zijn leven leuker is. En luisteraars, volgende zal ik het liedje Cantik presenteren. Veel luisterplezier!
Kamu cantik menarik, kamu cantik dan asik. Tararap, 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 tararap. Oh oh, oh oh. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan diri.
Jiwa, tiada lagi, tiada Luisteraars, het lied Cantik is een hitsnummer dat in 1996 werd uitgebracht. Tot nu toe zijn er nog steeds veel Indonesische popmuziekliefhebbers die genieten van dit nummer. Dit liedje is gemaakt door Yovie Widianto en weer uitgebracht door Lima Romeo. Dit lied vertelt over twee mensen die verliefd werden. Oké, luisteraars, als de afsluiting van vandaag programma zal ik nog twee liedjes van Lima Romeo presenteren. Design, Bukan Modus en Denganku Lebih Indah. Ik wens u veel luisterplezier en tot volgende editie.
Pertama ku tak menyangka semua kan begini. Ku yakini aku takkan selalu sendiri. Namun kenyataan jomblo meski ku katakan hanya kau yang terindah. Aku takkan bohong, ini bukanlah modus. Namun aku harap nanti suatu saat kita jadi.
Kiranya kau memberikan satu kesempatan untuk membuktikan hatiku hanya untukmu.
Aku sungguh meragu maukah dirimu. Kau satu cintaku.
Aku takkan bohong, ini bukanlah modus. Namun aku harap nanti suatu saat kita jadi.
Vanuit Jakarta, RRI World News, de stem van Indonesië. RRI World Dienst, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 3325 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI World Dienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Yang dulu, yang dulu pernah isi hatinya. Namun aku takkan peduli. Yang penting dia mulai tahu. Sungguh aku mengharapkan cintanya.
Yang penting dia tahu sungguh aku mengharapkan cintanya.
Bisa bercerita kepada langit yang biru, andai bisa berkata kepada awan yang indah,
bahagianya aku hari ini kau telah
jadikan ku cintamu yang abadi, yang bertahta di hatimu selamanya.
Aku tahu hati ini memilihmu untuk temaniku selamanya.
Yang pasti aku tahu engkau belahan jiwa
yang akan aku jaga sepanjang hidupku.
Bahagianya aku hari ini,
hari ini
kau telah memilih.
Ternyata ku lebih cinta kepada
milikmu ku mana tahu. Aku bingung bagaimana harus ku katakan, ternyata ku lebih cinta kepada adiknya.
U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
U kunt onze uitzending luisteren op frequentie code 3325 kHz. Vertel uw kritische en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebel voor de verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiceIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.